Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley en met Pamando 24 Culture, want we zijn niet alleen op de radio, bij Amsterdam FM op woensdagavond tussen 8 en 9, dat weet u ondertussen. We zijn ook te zien dit seizoen op de digitale zender Pamando, te vinden in de digitale tv-boxen van KPN, Telfort en Access for All, ook op internet natuurlijk. Eigenlijk op alle mogelijke platforms zijn wij vanaf dit seizoen te zien. En dat is heel leuk, want we zitten bijvoorbeeld op een locatie als de Oude Kerk. Het oudste nog bestaande gebouw van Amsterdam, daar zitten we vandaag, in de Stijlkamer. En wat hier nou leuk aan is, het is de Spiegelkamer, zo heet die officieel. Daar hangt de grote spiegel, dus dat is duidelijk. Wat het mooie is, hier gingen stelletjes die wilden trouwen in ondertrouw. Dus hier legden ze alles vast en de intentie werd hier verklaard. Onder andere bij Rembrandt en zijn eerste vrouw Saskia. Best wel bijzonder dus dat wij zoveel eeuwen later hier zitten. 1633, Saskia Uilenburg. Hier is het allemaal gebeurd. Het huwelijk heeft geen stand gehouden, dus laten we daar verder maar niet over praten. Maar goed, terug naar de hedendaagse kunst. Want mijn gast vanavond is Chaim van Luit. Zijn sculpturen, zijn films, zijn objecten, die geven zichzelf niet snel bloot. Je moet er eigenlijk langer bij stilstaan. Je moet erover nadenken, doorredeneren om erachter te komen wat die betekenis is. Soms moet je gewoon achtergrondinformatie hebben. Bijvoorbeeld bij de foto's die hij maakte van pijlen uit Mergelgrotten in België. Ja, als je weet dat mensen daar een unieke pijl hebben gemaakt omdat ze anders de weg terug in het gangenstelsel niet meer wisten en dus dood konden gaan, dan snap je dat zo'n foto wat beladener is dan de pijl op het eerste gezicht doet vermoeden. Of denk aan de schilderijen van Entarte de Kunst die hij heeft nagemaakt. Hij heeft ze met wit pigment overgeschilderd in precies de formaten en met de titels die ze hadden toen de nazi's ze verboden, maar dan geschraapt van een oude Tweede Wereldoorlog bunker. Op die manier krijgen die objecten, die schijnbaar eenvoudig zijn en heel stil, een diepere betekenis. Wil je alvast wat zien van Chaim? Ga dan naar mrmotley.nl. Chaim, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, Rembrandt zat hier, hè? Dat is best indrukwekkend, toch?
Ja, het is bijzonder. Ik was nog nooit hier geweest. En, het is wel echt een enorm mooi gebouw. En helemaal vol geschiedenis. En dat is wel mooi.
Ja, ja. Nou, daar gaan wij een stukje hedendaagse geschiedenis aan toevoegen.
Hedendaagse geschiedenis.
Ja. History in the making. Jij bent naar de Academie in Maastricht geweest. Daarna de postopleiding Jan van Eyck gedaan.
Ja.
Ben jij het eens met mijn analyse dat jouw werk zich niet zo snel openbaart? Dat je daar langer de tijd voor nodig hebt?
Af en toe wel, ja. Het is wel, wat je zegt, af en toe moet je wel iets meer erover weten. En ondanks dat het vaak een soort eenvoudige beeldtaal lijkt te neigen, zit er toch altijd wel meerdere lagen in.
Is dat bewust ook?
Ja, dat is niet echt bewust, maar dat is eerder iets wat voor mij gewoon zo zich ontwikkelt of zo. Hè. Als ik bepaalde interesses en dingen heb en dan uiteindelijk ontstaat er een werk, dan moet het werk altijd helemaal voldoen in alles wat ik wil dat erin zit of zo.
Wat zijn dat voor dingen die er allemaal in moeten zitten?
Nou, ja, het moet zo in elk op zich kloppen of zo. En sowieso mijn eigen interesse dan, maar ook vaak is dat een soort geschiedenis en ook relatie met kunstgeschiedenis. En het materiaal waarmee het gemaakt wordt of zo. Ik probeer wel echt dat elk ding telt. Of, ja.
Je hebt iets meegenomen, dat is leuk, dat gaan we even omschrijven. Dat is een deurknop, althans, ja. Zo ziet het eruit nu. Ja. Maar hoe is dit ontstaan? Vertel eens.
Nou, dit is ook een van mijn interesses, is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik eigenlijk mijn leven lang al gehad. En ik heb een paar jaar geleden een metaaldetector gekocht. En dat is iets wat ik ook heel lang al wilde doen, maar altijd best wel ver van mijn bed leek ofzo. Terwijl je koopt voor 200 euro zo'n ding en je kan er gewoon in het bos gaan. En ik ben dus, mijn ouders zijn 10 jaar geleden verhuisd naar de Eifel. En daar is natuurlijk enorm veel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En op de plek waar het Ardennenoffensief gestart is eigenlijk, daar is natuurlijk enorm hard gevochten. En er zijn tienduizenden doden
gevallen.
Mm-hmm. En op die plek ben ik dus gaan zoeken met die metaaldetector. En ja, ik heb er van alles uit de grond gehaald. Van de persoonlijke dingen, maar ook heel veel munitie. En,
wat voor persoonlijke dingen?
Ja, een scheermes of zo. En stukken van uniform of zoiets. En, ja, dat is toch heel bijzonder dat het dan in zo'n schuttersput ligt. Maar ook bijvoorbeeld gewoon een soort afvalputjes in een schuttersput waar weer een mooi glazen flesje met limonade of zo staat erop. En ja, dit is nog helemaal compleet, dit is niet kapot of zo. En het is best, ja, het is toch iemand net gedronken, erin gestopt en ja, de grond
erop. Op een granaat gestapt.
Ja, misschien of zo, ja. Maar goed, ik heb dus een aantal, ik heb van alles gevonden en uiteindelijk heb ik alleen maar de voorwerpen van messing, die heb ik bewaard of verzameld. Mm. Die heb ik uiteindelijk laten omsmelten in de gieterij. En ja, ik heb best wel lang moeten nadenken over wat ik er nou van wilde maken, want ik wil eigenlijk met dat materiaal iets nieuws maken. Tot ik uiteindelijk, ik woonde toen in Brussel en daar had ik een hele mooie soort messing deurknop zat erop.
Yeah.
En toen dacht ik ineens van ja, dat ding is wat ik elke dag aanraak, een soort van heel eenvoudig handeling, die deurknop. Hè, dat ding zonder dat je daarbij nadenkt ofzo. En ook een heel symbolisch iets ofzo, is een deurknop die natuurlijk naar je eigen huis gaat, wat zich erachter speelt wat je niet ziet ofzo. Mm-hmm. En in ieder geval die deurknop van mij, die heb ik opnieuw afgegoten. Hè? En dat is dus deze deurknop dan bijvoorbeeld.
Ja, maar dit is dus typisch zo'n voorbeeld, want eigenlijk, je ziet niet aan deze deurknop dat dit gemaakt is met resten die je hebt gevonden op een soort slagveld, zou je kunnen zeggen. Dus het begint bij jouw interesse om naar zo'n plek te gaan en dingen op te graven. Hmm. En dan, hoeveel objecten zitten hierin, in deze deurknop?
Ik heb er 5 afgegooid. En het is wel, ik heb er wel een afbeelding van ofzo, maar het zijn wel honderden dingetjes ofzo.
Wat nog meer? Blikjes?
Nee, het zijn wel haakjes of zo. Je hebt natuurlijk de uniformen, het stof vergaat, maar alle uniformen, vooral Amerikaans, was allemaal van messing. Zo, alle knoopjes, de drukknopjes van, maar niet uit wat, van alles van, van de uitrusting.
Ja.
Maar ook granaatscherven en zoiets, die wat op die grotere mortieren zaten. Het zijn een soort messing, van die banden zijn dat. En die vliegen dan ook uit elkaar en dat soort dingen. En gewoon munitie op zich, überhaupt. Wat in ieder geval in het begin van de oorlog altijd van messing was. Later ook staal, omdat het geld op was dan.
Ja. Dus eigenlijk, jouw interesse zit daarin. De objecten die je daar vindt.
Ja.
En je linkt het aan een soort van hedendaagse.
Ja, iets heel persoonlijks of zo. Het is een deurknop. Ja. Ja, precies. En natuurlijk wat ook belangrijk is het, dat op het moment dat je nu door zo'n bos loopt, dan is dat heel mooi, idyllisch. En ja, het is gewoon echt, vooral in Duitsland, het is gewoon echt gewoon puur natuur of zo. Hè. Ze hebben echt de wereld van de boswachters en de hertjes. En, terwijl zo onder die lagen, dit is echt maar 30 centimeter of zo. Zoveel grond ligt er maar op meestal. Daar ligt dus echt, ja, dat is onvoorstelbaar. Dus je kan niet 1 meter lopen met het ding zonder dat je iets vindt ofzo. Het is gewoon echt bezaaid, helemaal vol. En als je dat dan beseft, dat zich dat onder je voeten afspeelt. En dat ondergronds of dat verborgen is, ook wel iets wat echt een interesse of een passie van mij is ofzo.
Want loop jij dan ook zo met je metaaldetector, zo van hier heeft het allemaal plaatsgevonden?
Ja, je beeld je het wel in. Natuurlijk, je vindt dat hier en je vindt overal nog restanten van schuttersputten en loopgraven ook. En ja, het is natuurlijk, ik weet niet, je kent de beelden uit films ofzo. Zoiets, dat is dan wat je misschien voor je zou kunnen zien, maar het is eerder puur, het is toch een soort archeologie of zo. Hè? Je bent bezig en je weet niet wat eruit komt en dan vind je steeds het nieuws. Ook stukken van de tandpasta tube of zo, zo'n soort dingen. Ja, het zijn vooral die persoonlijke dingen die wel mooi zijn of zo, om te vinden. Ja.
Nou snap ik dat voor jou heel interessant is, want jij loopt daar tussen die geschiedenis en jij kan het verbinden aan de deurknop uit je appartement, zeg maar.
Ja.
Hoe ben je bezig met wat een kijker daarvan vindt? Want een kijker kan natuurlijk denken, goh, een oude deurknop en doorlopen.
Hmm. Ja, dat besef ik me wel. En ik heb er ook over nagedacht hoe ik zoiets moet presenteren dan. Hè? Ik heb ooit in het begin een idee gehad om zo'n metaaldetector die raakt natuurlijk niet de grond, maar er komen stralingen uit of zo. En je hoort die met een pieptoon in je oren weer. Om bijvoorbeeld met geluid die pieptonen op te nemen of zo. Ja. Dus bijvoorbeeld een stuk edelmetaal, dat is een heel helder piepje. Dat is echt heel mooi schel en hard. En als er een metalen plaat ligt, dan hoor je echt een heel dof, hard, een heel donker geluid, zeg maar. En ja, om dus met zoiets te doen. Uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan, omdat, ja, ik weet niet. Voor mij is gewoon dat ding is gewoon zo sterk op zich. En als, ja, je het, ook als je meer wilt weten, dan kom je er wel achter en dan begrijp je het ook wel. En met zoiets is het wel echt belangrijk dat er gewoon een degelijke zaaltekst is of zo. Of gewoon, ja, toch achtergrondinformatie. En ja, sommige mensen vinden dat misschien jammer en die mis je misschien, hè, die aandacht of zo. Die mensen lopen dan door. Ja, het zou kunnen.
Ja.
Maar ja, dat is prima.
Dat is niet erg.
Nee.
Het is ergens, past het ook bij het werk. Het zijn natuurlijk ook het materiaal waaruit het opgebouwd is. Het is ook iets waar je overheen kan lopen als je, ja, de aandacht
wat je ook
hebt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is ook iets wat je eigenlijk helemaal niet ziet, terwijl je...
Je zei net dat verborgene, ja, vind ik interessant. Dat zit altijd wel in mijn werk. Wat is daar zo interessant aan?
Nou ja, ik denk dat... Ja, het is met heel veel. Ik heb bijvoorbeeld hierachter zit een deurtje zo. Ik denk dat de meeste mensen altijd wel interesse hebben wat zou er maar achter zijn of zo. Dus
ja,
voor mij is dat iets heel menselijks om dat te willen ontdekken. Of zoals je net zei, over die zolder hierboven of zo.
Ja, moet ik even, ja, uitleggen. We zitten in de oude kerk. Dat, ja, heeft een soort, ja, maakt niet uit. Het heeft een soort houten zolder waar je nauwelijks kan lopen en waar heel veel stof ligt. Vijf eeuwen stof zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een magische plek ergens. Je denkt, ja, toch, wat is daar gebeurd en waarom zijn we daar niet en kunnen we daar nu, ja, naartoe? Ja. Dus ik snap je verlangen naar het verborgene wel, ja. Maar is het dan ook zo dat je dat aan kijkers wilt laten zien? Zo van, kijk eens, dit is er ook nog? Of er zit nog een wereld onder onze wereld?
Ik denk dat wel gebeurt. In ieder geval mensen met wie ik spreek en in zo'n tentoonstelling, die gaan er wel aan mee en die vinden dat ook fascinerend. En die zeggen, ik heb ook al eerder gehoord dat mensen zeiden, ja, ik leef al 70 jaar, maar ik heb nog nooit op die manier dat je zo gezien of zo.
Ja.
En dat vind ik dan, ja, in zo'n opmerking vind ik dan wel leuk of zo. Dat is eigenlijk genoeg.
Ja. Is dat een beetje waar het om te doen is? Kun je dat zo zeggen?
Ja, het is... Je maakt het zo niet voor anderen of zo natuurlijk. Of ja, het is, okay, wel... Nee, dat is natuurlijk iets wat je zelf gewoon doet en wat uit jezelf komt. En op een of andere manier heb ik geluk dat ik dit kan doen. Dat kunst is of zo. Dan, ja.
Dat andere mensen het herkennen of de waarde ervan inzien.
Ja, blijkbaar, ja.
Maar is jouw artist statement, om het zo maar te zeggen, dat je voor jezelf de kunst maakt?
Ja, dat is volgens mij een combinatie van dingen of zo. Op een of andere manier... Je rolt er ook in of zo. Hè? Je studeert af en dingen gaan goed en er komen dingen bij, een galerie en ja, mensen kopen het. En ja, dan is dat compleet of zo. Dan werkt het gewoon. Ik kan gewoon lekker werken en gewoon doen wat ik wil. En,
maar dat is dus het uitgangspunt: doen wat je wil.
Ja, ook wel bijvoorbeeld. Ja. Het is ook wel zo hard dat je, om het zo te zeggen, wil doen wat ik wil. Ja, het is niet dat ik heel egocentrisch ben of zo. Ik wil alleen maar doen wat ik wil. Maar...
Nee, het is ook niet negatief.
Nee, maar... Ja, maar...
Dat is het wel.
Het is wel heel, ja, het is wel heel fijn als je gewoon... Iedereen wil dat toch?
Zeker.
Een baan of een job waar je gewoon... wat niet een baan is, wat eerder een plezier of een hobby of zo is.
Ja.
En dat je dan ook nog iets ermee kan verdienen, is dat gewoon helemaal goed. Ja,
ja, want jij bent begonnen bij de marine.
Ik ben begonnen...
Althans, je hebt bij de marine gezeten.
Ja.
Hoe kom je daar nou terecht?
Kijk, het militaire gedeelte zo, zeg maar, in mijn leven, dat is iets wat ik al, ja, heel lang in mijn... Ja, in me heb of zo. Ik wilde altijd militair worden of zo. Ik wilde altijd, ik weet niet, volgens mij is dat iets wat ook vanuit mijn vader komt of zo. Mijn vader is echt een soort eeuwige militair figuur of zo. Hij heeft ooit bij de luchtmacht gezeten, volgens mij 8 jaar, misschien langer, ik weet niet eens. Daarna is hij bij een bewaking gaan werken, bij een luchtmachtbasis, waar hij ook altijd elke week, paar keer week thuis kwam met een camouflagepak aan en met een riem en met een pistool en een hond en al dat soort dingen. En ja, ik heb het gewoon altijd wel mooi gevonden en die interesse of zo, dat, ja, zonder het besef dat het militair ook, ja, dat het echt een serieus iets is en echt werk is en dat het echt te maken heeft met van alles en nog wat. Maar,
mensen doden, geweld.
Ja, ook. Ja, en ook met verdediging en met zo'n land en dat het echt politieke dingen zijn. Dat is iets wat je helemaal niet beseft als kind. Maar ik wilde dat altijd en de hele kamer was ook behangen met militaire dingen. Ik heb nooit eens met kunst te maken gehad of zo. En ja, later toen, of in ieder geval, ik zat op de middelbare school en daar ging het echt helemaal mis altijd.
Hoe?
Ja, met alles. Met cijfers, met zitten blijven, met schorsingen en ja, dat soort dingen. En uiteindelijk ben ik er ook afgestuurd. Een hoop drama. En ik wilde echt niet meer terug naar school. Zoiets, dat ging gewoon, dat ging gewoon niet.
Okay.
Terwijl eigenlijk, ja, wat raar is, dat ik daarna natuurlijk naar de marine me aan heb gemeld. En ja, daar werd ik aangenomen. En toen was ik dus opeens matroos. Dus eigenlijk, ik wilde niet op zijn school gezag vind ik hebben en ik ging wel daarheen of zo.
Het ultieme gezag.
Ja, maar toch, maar dat voelde nooit zo. Het was echt gewoon helemaal super mooie tijd. En ik heb het 4 jaar gedaan, inderdaad. Dus ik was echt 17 toen ik met een plunjebuil zo de straten liep naar het station toe, naar Den Helder. Ja.
Wow.
Dus daar heb ik 4 jaar rondgehangen. En vanuit daar toen kon ik bijtekenen of iets, misschien een corporaal of weet ik veel, een kwartiermeester worden of zo.
Yeah.
En uiteindelijk koos ik ervoor om de kunstacademie vooropleiding te gaan doen.
Je zegt het nu in één zin. Ik vind het best een omslag.
Ja,
wat maakte die omslag?
Nou, ik was toen ik een jaar of 16 was, toen begon ik met graffiti spuiten of zo. En ja, dat was gewoon iets wat wat helemaal echt in me gekropen is. En ik deed het echt gewoon zoveel mogelijk als ik kon. En het, ja, je bent dan toch bezig met tekenen, met kijken, met kleur of zo,
dingen
met
maken,
ontwerp,
ja.
Dingen maken of zo. En ja, ik had in die tijd een vriendinnetje, die heeft hier ook gezeten een tijdje terug. Die heet Tanja Ritterbeks.
Ja, zeker.
Ja, dus zij.
Nou, vorige week zat ze hier.
Ja, precies.
Wat goed.
Nou ja, zij kwam op de middelbare school in mijn klas opeens. Die kwam ergens anders vandaan. En toen,
ja.
En wij kregen toen verkeringen, zo'n jeugdding. En dat duurde ook nog wel een paar jaar volgens mij. En zij was dus alleen maar gewoon, zij deed helemaal dat. Zij ademde gewoon tekenen, alles zo. En ik zag het altijd. En ik ging toen ook wel eens mee naar de eindexamens van de academie toen. En ik weet niet. Zij ging dus naar de kunstacademie, ik ging naar de marine toe. En toen ging het voorbij, onze liefde zo.
Okay.
Maar ik ging dus altijd kijken.
Varen.
Ja, ik ging vragen.
Romantisch. Ja, goed, sorry.
Ja, en toen, als ik dan naar zo'n open dag ging of zo, dacht ik altijd van, ja, het is toch heel leuk hier op zo'n academie en dat kan ik ook wel of zo. Ik was nooit echt onder de, weet je wel, zo. Ik dacht van, ja, dat is misschien wel heel mooi om ook te doen.
Ja.
En natuurlijk die achtergrond van graffiti, dat ging dan toch vanzelf of zo. Ik was niet bang om iets te tekenen of zo, hè. Dat is toch een soort. Ja, dus toen ging ik dus die vooropleiding doen. Het ging allemaal ook heel eenvoudig. En ik moest het ook doen omdat ik geen diploma's had natuurlijk.
Ja.
Dus ik moest toen een...
En met welk beeld kwam je daar binnen? Wat voor kunstenaar ging je worden, dacht je toen?
Dat weet ik niet. Ik dacht zelfs nog in het eerste jaar of zo, toen vroeg ze nog van wil je grafisch design doen of zo. Want graffiti past eerder bij grafische dingen of zo.
Ja.
En ik maakte ook wel een beetje zo'n soort dingen. En ik pakte dingen wel direct groot aan of zo. Als er dan iets gemaakt moest worden, dan zei ik toen direct van, oh, mag ik de hele muur van het lokaal doen of zo.
Oké.
Okay. Die leraar, ja, doe maar of zo.
Wat kwam er dan op? Kun je dat eens schetsen?
Nou, dat waren, ik was 's nachts foto's gaan maken van, met een enorme kwaliteit, een hele grote formaat of zo, van bomen.
Mm-hmm.
Of zo, gewoon zwart-wit waren ze dan. En die werden dan weer geprint op allemaal A4'tjes. Het was echt het eerste jaar, hè, zo. Dus, en die waren dan weer een soort oppervlaktes van 3x3 meter of zo. En die kwamen dan daar op. En daartussen zat een soort van, ja, wel echt heel grafisch, zo'n balk met druipers. En een soort rode lijn was er nog bij. Ja, het is een soort verhaal of zo. Maar ja, ik dacht toen, ze vroeg ook van, ja, misschien kun je dit gaan doen. Maar uiteindelijk toen bleek dat autonome kant toch beter te passen. En het is ook goed dat ik dat gedaan heb. Ja.
Je hebt een grote verandering dan doorgemaakt, terwijl je bent, even voor de record, 30, 31?
31,
ja, ja. Precies. Dus we hebben het over vroeger alsof het de vorige eeuw was, maar dat deels trouwens wel, maar niet lang geleden.
Deels, ja.
Hey, we gaan even luisteren naar muziek, want je hebt muziek meegenomen.
Ja.
Waar gaan we naar luisteren?
Het is een plaatje van Iron and Wine, Passing Afternoon.
Oké. Okay.
Dus ik dacht, ja. Ik weet niet, ik ben niet heel erg van specifieke muziek of zo, maar dan heb je atelier en dan luister je dingetjes en dan YouTube die brengt je dan vanzelf iets wat jij leuk vindt. Of zo. Ja. En dan dat plaatje bleef hangen en het is gewoon relaxed.
Nou, we gaan eens luisteren. Ja. Passing okay. Afternoon. There are times that walk from you like some passing afternoon. Summer warm, the open window of her honeymoon. And she chose a yard to burn, but the ground remembers her. Wooden spoons, her children stir her bougainvillea blooms. There are things that drift away like our endless number days. Autumn blue, the quilt right off the perfect bed she made. And she's chosen to Iron and Wine met Passing Afternoon. Je luistert naar en kijkt naar Kunst is Lang vanavond met kunstenaar Chaim van Luit. Ja, je zei het al even, ik ben niet heel muziek-minded, maar dit was wel een relaxed plaatje. Wanneer luister je naar?
Op mijn atelier komt het gewoon voorbij, playlist. Ja.
Beïnvloedt dat het werk?
Nee.
Oké, nou, dan hoef ik het er helemaal niet over te hebben. Nee. Nee, laten we dat toch gewoon skippen. Jij vertelde dat je aan Graffiti doet. Opmerkelijk vind ik dat daar ook weer dat verborgene een beetje in zit. Tenminste, Graffiti doe je niet meestal niet op legale plaatsen en niet op dingen die heel makkelijk bereikbaar zijn. Er zit ook een soort sport in, toch? Wat vind je daar zo gaaf aan?
Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit een... het eerste contact met graffiti was eigenlijk dat ik met mijn neef gingen we gingen we tiener toeren, zo heette dat volgens mij toen. Mm. En toen waren we ergens bij Zandvoort en toen dachten we zo van, misschien kunnen we iets wat tekenen of iets samen hebben of pakken, waardoor we dat kunnen spuiten hier en dan, als we dan later oud zijn kunnen we terugkomen en dat weer zien ofzo. Dus eigenlijk was het een hele pure begin ofzo, dus niet dat het vanuit een soort zijkant of een soort cultuur kwam ofzo. Ja. Het was echt gewoon puur het idee van, je laat iets achter ofzo. Kunst is in principe ook zo. Toen ik de eerste keer in een collectie terecht kwam, vond ik het een heel mooi idee van, dit is echt iets wat mij gaat overleven. Dus waarschijnlijk gaan ze het niet weggooien, ofzo, weet je wel. En dan voor een paar honderd jaar dan is het nog in een magazijn ofzo. En, maar goed,
of op een zaal of
ja, mooie, ja,
dat hoop je toch eigenlijk.
Een zaal, zo. Maar dan bestaat het nog zo. Ik vind het magazijn bijna mooier als een zaal nog. Ofzo. Dat is een soort van bunkerachtig ding waar het dan zo bewaard wordt voor, ik weet niet. Ja. Maar ja, graffiti. Op een gegeven moment is het wel een beetje uit de hand gelopen. Dat je echt met andere jongere jongens om je heen een soort clubje vormt of zo en echt gewoon doelmatig of gewoon alleen maar dat ging doen of zo. Ja.
Dat is dan je eigen tag, je eigen...
Ja, ik heb nooit iets moois willen maken of zo. Graffiti gaat echt over, over letters of zo en die naam. En ook heel snel hadden we ook niet, normaal heb je ook je eigen naam, je hebt een crewnaam, maar wij deden ook niet meer een eigen naam echt of zo. En het was echt gewoon alleen maar alles voor elkaar zo en dat was wel mooi eigenlijk. Veel gereisd ook.
Wat is de beste die je gezet hebt? Waar ben je het meest trots op?
Dat weet ik niet. Ik kan beter niet over zo'n details of zo ingaan. Over wat, waar, wanneer gebeurt.
Oh ja, dat is niet helemaal legaal natuurlijk.
Nee, ik heb volgens mij bijna nog nooit iets legaals gedaan. Nee.
Okay.
Nee, omdat het ook helemaal niet... Dat heeft er niks mee te maken of zo. Dan is het street art of een soort iets anders. Ik weet niet hoe het, wat het is of zo.
Uh-huh.
Zo, en al vrij jong toen, dat had ook wat te maken dat het met school misging zo. Ik werd al, op een gegeven moment ging het ook mis toen, het was wel echt, we gingen ook echt direct voor trein en dat soort dingen. En na een tijdje, toen ging het, hadden ze een soort onderzoek of zo en toen ben ik 's morgens op mijn bed gelicht, toen was ik volgens mij 16 of zo.
Oh.
Dus toen begon het eigenlijk al dat ik echt zo twee nachtjes vast zat en een hoop problemen en zo. En daardoor kon ik niet op school verschijnen, dus dat had allemaal wel ermee te maken ofzo. Dus ja. toen begon dat wel. En later is het steeds serieuzer gegaan, maar het is nooit zo dat graffiti voor mij zo, dat die kicken. Ja, het is natuurlijk wel een kick, maar we waren nooit, het is heel serieus en heel gepland altijd geweest. Mm. En heel, je bent echt helemaal in het ritme van de...
Het is werk.
Van de diensten en zo, weet je wel. Ja.
Wat ik interessant eraan vind is bijvoorbeeld op Art Rotterdam. Dit voorjaar had je pijlen. Dus die in die immense mergelgrotten gefotografeerd waren. Hè? Allemaal unieke pijlen.
Mm.
En dat onderstreept volgens mij wel de waarde van die graffiti. Want als je je eigen pijl niet meer terugvindt, ben je verloren. Mm. Je moet niet iemand anders pijl gaan volgen om naar de uitdaging.
Dat is ook de reden waarom dus iedereen die pijl gebruikt, wat gewoon in principe alleen maar een streep is met een driehoek naar links of naar rechts. Maar iedereen moet het persoonlijk maken, anders dan als iedereen een zwarte pijl zou maken, dan verlies je letterlijk.
Ja.
Maar dat is wel iets wat ik kom daar al. Ja, weet ik, voor al 15 jaar of zo. En ik heb dat pas echt sinds de laatste jaren dat ik me daar... In het begin, ik erger me daar altijd ooit aan, heel erg. Omdat het zijn natuurlijk hele oude gangstelsels al, vanaf de middeleeuwen. Er staan opschriften bij tot 1450 of zo. En die staan eigenlijk, terwijl het gewoon openbaar is, of in ieder geval illegaal, maar het is open. Dus, je kan dan naar binnen, vooral aan de Belgische kant. Die hebben heel slechte controle, zeg maar.
Mm-hmm.
En het moment dat daar toch jongeren naar binnen rennen en feestjes en mensen gaan overal pijlen maken, dan zonder na te denken gaan ze daar toch overheen. En sommige opschriften zijn gewoon met houtskool gemaakt. En als je daar met een feestje staat met een bierblik en met je rug tegen een muur aan, het is gewoon, het staat al 400 jaar, dan doe je zo, is het gewoon, is het weg of zo, weet je.
Ja.
En ik had altijd ergerde ik me aan die pijlen zo en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment begon ik juist in te zien van eigenlijk is het ook wel, dat is ook nu, dat is ook geschiedenis over 100 jaar, zijn al die gekleurde graffiti, spuitbus dingen ook geschiedenis en ook belangrijk. Het vertelt ook een verhaal van de tijd rond 2000 dat iedereen die gangstelsels bezocht of zo.
Ja.
Dus in principe ben ik...
Is dat dan ook wat je wil doen met zo'n foto? Daar de aandacht op vestigen en het bewaren?
Ja, misschien. Ja, het is ja, natuurlijk op het moment dat je het maakt, dan leg je het toch vast of zo, hè, ergens. Mm. Anders dan zou het. Er zijn namelijk ook lopen dus echt jongeren rond die van die berg houden, van het gangenstelsel, die dat weghalen. Zo. Die lopen met krabbers rond en die maken dat weer schoon al stukken zo. Dus ja, in die zin heb ik wel, denk ik wel heel veel dingen die ooit gemaakt zijn, die nu weg zijn, heb ik wel echt vastgelegd of zo.
Ja. Ja. Wat mij interesseert is dat eigenlijk jouw werk ook gezien kan worden als een soort graffiti, maar in bredere zin als een soort van symbool. Dus je hebt eigenlijk het object en daarachter zitten alle betekenislagen. Mm. Nou is dat bij sommige andere kunsten ook wel zo, maar bij jou volgens mij veel meer. Neem die deurknop nog een keer. Mm. Daar zit natuurlijk een hele wereld achter. Is dat ook de manier waarop jij het ontwerpt?
Nee, het is niet. Ja, het is eerder andersom. Hè. Ik kom vanuit al die gedachten en dat komt dan. Ik zoek altijd maar één ding waarin alles samenkomt.
Ja,
of zo.
Precies.
Ja, dus eigenlijk is het wel dat, alleen andersom dan natuurlijk. Zo. Maar het is niet. Ja, het is wel het doel. Of, ja, nee, ja, waarschijnlijk wel.
Het moet een helder, eenduidig beeld zijn. Daar moet alles in zitten.
Ja, blijkbaar. Ja.
Bijvoorbeeld op Art Rotterdam zag ik van jou een mooi werk met twee neonsymbolen. Ook weer eigenlijk die symbolen, hè? Een uitroepteken en een vraagteken, die om de beurt oplichten. Ook heel, eigenlijk eenvoudiger kan niet, toch? Heel symbolisch, heel klein.
Het was eigenlijk ik zat ooit in een auto, een jaar of drie terug, en toen was er een radioprogramma op een van de klassieke zender. En dat ging over. Ze hadden het over emoticons of zo, de nieuwe manier van communiceren, heel kort en krachtig of zo.
Ja, WhatsApp, smileys.
Dat soort dingen. En op een gegeven moment ging het dan over een hele oud voorbeeld daarvan of zo. En ik weet niet wie of wat, maar het ging dus over een componist en nog iets die weer samenwerkte, maar ze woonden wel ergens anders. En in die tijd kon je dan wel een telegram sturen of zo, maar het was ook vrij duur volgens mij en niet zo. En hij wilde dus weten hoe het ging met die anderen, met het werk. En volgens mij stuurde hij hem dan een vraagteken en hij kreeg een uitroepteken terug of zo. Het is letterlijk zo van en hij, ja, ik voelde het helemaal van, oh ja, dus. En dus hij wist daarmee, was alles beantwoord of zo. En ja, dat was het. Ik heb het heel lang als een notitie heeft het opgehangen bij mij. En nu pas heb ik dan werk van gemaakt. Alleen bij mij wisselt het dan weer of zo. De vraag komt weer opnieuw terug en dan opnieuw het antwoord of zo. Omdat je steeds aan en uit gaat of zo.
Ja. En zoals jij het nu vertelt, zit daar alles in. Blijkbaar is daar alles mee gezegd met die twee symbolen. Hè? Hij vraagt hoe gaat het ermee? Het uitroepteken is het antwoord. Mm. Het gaat goed.
Waarschijnlijk had hij wel nieuwe vragen toen weer, maar dat, ja.
Nou, precies. Ja. Want je kunt ook. Dat kan ook een soort van eeuwigdurend niks zijn eigenlijk. Steeds maar weer die vragende vorm.
Ja, is het ook dan op dat moment. Ja.
Maar is het nou alles? Zit er alles in die symbolen? Of zijn het lege symbolen, zeg maar?
Het is hetzelfde toch? Alles en niets, in zekere zin.
Even leg eens uit.
Ik denk dat op het moment dat je alles of zo is ook natuurlijk niets of zo. En volgens mij is dat precies hetzelfde iets of zo. Je kan wel zeggen alles is dit, allerlei materialen of zo, maar al die dingen samen zijn ook weer niets of zo. Dus één ding of zo, ik weet niet.
Binnen die twee uitersten zit het in ieder geval, die betekenis van dat werk. Dat vind ik wel interessant. Dus, volgens mij moet je het als kijker ergens daartussen zoeken. Maar de verklaring die jij gaf is inderdaad dat historische voorbeeld, maar ook jouw eigen proces, jouw eigen werkproces. Je werkt toe naar een tentoonstelling.
Voor mij was het vooral dit. Het is werk heb ik. Ik wist dus dat ik een stand zou doen op het Art Rotterdam, op mijn galerie. En een aantal werken die kwamen langzaam al naar boven wat ik wilde maken, maar ja. Ook het idee wat je zegt van dat proces, dat je dan heel erg bezig bent met die vraag van wat ga je maken en hoe moet dat samenkomen en dat moment tot die opening. En daarna dan is het letterlijk zo weer voorbij. Dus ik zit nu echt in een vraagteken. Dus op de opening was het echt zo'n uitroepteken, was het echt, ja, dan alles is goed, het past, het werkt en relaties met elkaar. En ja, daarna dan is het gewoon op en dan is je materieel weer leeg nu en dan moet je weer opnieuw gaan opladen en dan. Ja, ik denk dat het voor heel veel dingen wel zo is. Hè? Op het moment dat je je antwoorden krijgt, dan komen er altijd weer toch nieuwe vragen of zo.
Ja. Ja. En werkt het letterlijk zo? Je zegt nu mijn atelier is leeg. Hoe ziet dat eruit?
Ja, ja, hem opgeruimd. Ja, ja, ik loop gewoon rondjes en met vuilniszakken.
En wat haal je dan van de muren? Zijn dat briefjes, aantekeningen?
Ook, ja, ik heb een wand met allemaal notities en zo. Er zijn een aantal dingen afgehaald. En tafels leeggeruimd, worden teruggerold en de wand wordt wit gemaakt weer en dan een beetje schoon. Ja.
En is het dan zo, want dat stel ik me nu zo voor, dat jij een soort van verzamelaar van ideeën bent, hè? Dus in de bossen misschien en ergens in die grotten. In je atelier komt dat allemaal samen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Zoiets, ja, het is, in mijn atelier is echt natuurlijk een fysieke plek waar je dingen maakt of zo, maar het is ook wel, de laatste tijd iets meer ga ik wel echt erheen om ook daar te denken of zo.
Okay.
Of om daar, hoe zeg je dat? Ja, om dingen toch meer concreet te krijgen of zo. Voorheen was ik toch iets meer dat ik echt, ik heb het nog steeds heel erg nodig hoor. Ik moet echt naar buiten toe en dan daar komen dingen binnen. Daar verzamel ik soms fysiek, maar meestal zijn het ook gewoon gedachten of dingen die je ziet. En dan op mijn atelier probeer ik in ieder geval concreet te maken, op te schrijven en uit te printen, op te hangen. En dan, dan hangt het vaak best wel lang daar. En op het moment dat ik dan echt zo'n tentoonstelling die er aankomt, dan kan ik kiezen tussen die dingen. Of dan een aantal dingen die voel je dan toch dat die samen passen. Dat het toch één geheel ergens is. Ondanks dat het dan 8 losse werken zijn, kan ik ze wel allemaal aan elkaar linken. En soms puur esthetisch of zo hebben ze iets, maar vaak ook meer.
Ja. Ja. Dus dan smeet je ze aan elkaar voor richting dat uitroepteken, richting die tentoonstelling.
Ja, zoiets. Ja.
Waar ben je nu mee bezig? Wat houd je nu bezig? Leeg atelier, dus ja, het is volop ruimte.
Ja, het is echt letterlijk echt een vraagteken. Er komen wel wat dingetjes aan, groepsdingen volgens mij. En we gaan een mooi project doen met in het Bonnefant Museum. In april komt dat.
Ja.
Samen met, er is dus een schilder, Gilbert de Bontridder. Misschien heb je er ooit van gehoord, waarschijnlijk
niet.
Het is echt een zuidelijke held of zo, denk ik.
We zitten wel goed in zuidelijke gasten, dus.
Ja, blijkbaar zo.
Ja,
Gilbert. Maar hij is 20 jaar geleden overleden. En zijn vrouw en een goede vriend van hem hebben toen een prijs opgericht.
Okay.
Die op de academie elk jaar werd uitgereikt, tot nu dan. En ik heb die prijs ooit mogen winnen toen, 2011. En nu komt er een tentoonstelling van het werk van Gilbert. Maar ze hebben dus een aantal winnaars van die prijs gevraagd om die tentoonstelling te maken en daar ook op te reflecteren. En
wat ga je doen? Wat wordt jouw?
Nou, we zijn eigenlijk met z'n allen een soort interieurontwerpers, maar ook we gaan ook zijn werk gewoon, wij mogen het zelf ophangen en hoe, op de wand, op een ding. We mogen
je wordt zo'n curator
of zo. Ja, alles eigenlijk zo.
Ja.
Maar we willen ook wel, ik wil iets met neons doen. Dus we waren aan het praten met zijn vrouw dan, of zijn echtgenoot, en of zijn weduwe, hoe noem je dat? En zij zei ook, wat ze interessant zou vinden, is als de gedachte van wat zou hij gemaakt hebben, omdat hij zich altijd ontwikkelde en altijd opnieuw dingen, maar ja. Wat zou hij gemaakt hebben als hij nog zou leven nu zo? En met die gedachten zijn we eigenlijk daar gaan praten met 6 man dan. En ja, dat is best wel interessant, want bijvoorbeeld hij heeft nooit iets met video gedaan of zo. En andere mensen zijn iets met animaties en doen. Hij repeteerde altijd vormen die hij, dan ene keer had het geschilderd, dan werden ze uitgezaagd, ernaast gehangen. Het was steeds meer collageachtig, maar uit elkaar ging het, zeg maar. En in die zin proberen we daarop verder te gaan of zo. Het is niet best wel een pittige opgave, vind ik, zo, maar volgens mij wordt het wordt steeds concreter naar hoe het ongeveer kan uitzien. Dus ja, dat is wel heel leuk. En de mensen met wie ik eigenlijk het samen doe, in ieder geval vanuit het idee was omdat mensen die prijs gewonnen hadden, die konden ook iemand anders erbij vragen of zo.
Ah, ja.
En omdat hij altijd heel veel samenwerkt in zijn werk met dichters en met andere mensen, kunstenaars, hadden een kunstblad, het Bassin heette dat. En ik heb altijd vanaf mijn eindexamen eigenlijk met een kunstcollectief een jaar of 2-3 samengewerkt. Het heette Studio Oneindigheid. En alles of niets, oneindigheid.
Ja.
Ja, en met drie mensen van het collectief maken we nou dit ding. Dat is ook wel heel leuk, want we hebben elkaar best wel lang niet, ja, we hebben lang niet samengewerkt ofzo, terwijl iedereen zijn eigen weg is gegaan en is het wel mooi dat we het nu zo kunnen doen.
Over oneindigheid gesproken, dat is mijn laatste vraag, maar je bent Joods opgevoed, Chaim, Joodse naam. Je zat ooit in een tentoonstelling waar drie religies werden vertegenwoordigd en jij nam het Jodendom voor je rekening eigenlijk. Wat heb je daar nog mee? Hoe komt dat terug in je werk?
Ja, ik heb, het is eigenlijk vanaf dat ik een kleine jochie was, ik weet niet zo oud, ging ik op zaterdag met mijn vader en mijn oma en mijn neefje en mijn zus. Mijn moeder ging meestal niet mee. Gingen we hier bij Amsterdam-Zuid of zo, of was dat? Gingen we naar een synagoge toe.
Okay.
Ja, en daar vierden we dan Shabbat en dat soort dingen. En ja, dat is wel iets wat heel erg... ja goed, je bent een kind en je ouders vertellen je dingen en dan neem je dat aan. Daar geloof je ook heilig in, letterlijk.
Mm-hmm.
En ik geloof niet meer in zoiets, in ieder geval. En dat is ook niet heel lang geleden dat ik dat zo kon voelen of zeggen of zo, hè? Omdat het gewoon iets is wat toch heel diep in je zit. Maar ik heb wel heel erg nog steeds die verbinding ermee of interesse in dat soort dingen ook.
Het gaat natuurlijk ook veel om rituelen, voor mijn gevoel. Rituelen, symbolen, religie.
Ook, ja. Een religie is natuurlijk ook, die bestaat eruit, die heeft dat nodig, hè? Dat soort ritmes en symbolen en objecten ook. En ook zo'n object zoals dit. Dat, ja, het heeft ook wel ergens denk van raakvlakken met bepaalde objecten die iets betekenen in zo'n religie of zo.
Ja.
Denk ik. Ja.
Is jouw, kun je zeggen dat jouw focus van religie verschoven is naar kunst als symbolisch systeem?
Ja, het zou best kunnen. Kijk, met kunst gaat het ook over. Of misschien andersom, religie gaat ook over. Je moet iets gewoon aannemen, geloof. Hè? Het gaat gewoon om je mag niet twijfelen. En iedereen weet. Ja, mensen die geloven daarin en met kunst kun je ook zeggen van ja, boeien, het is gewoon messing. Maar ja, je kunt ook wel dat gevoel erbij denken en je inbeelden van oh ja, dat is getransformeerd tot dit, dat is wel iets bijzonders of zo. En ik denk dat wel een overeenkomst is met elkaar.
Maakt het leven ook wel interessanter of mooier?
Ja, ja, tuurlijk. Je kan wel alles plat praten of zo, maar het is ook wel mooi om juist ergens, omdat die energie, energie vind ik zo'n fout woord, maar ja, in zoiets te voelen of te zien. Ja.
Ja, dankjewel. Ik zet de klok stil, want we zijn door de tijd heen. Dankjewel.
Nee,
ja, met een uitroepteken. Leuk dat je er was. Dank, Chaim.
Oh, dankjewel.
Wij gaan kijken naar Ralph Kunt, de kunstenaarsvideo. Wie kent hem niet? Ralph Kunt met het nummer Here in Town.
Tijd voor de Kunst, het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Elke week schuift hier een project aan dat te crowdfunden valt. En dit keer Igor Vrebac. Spreekt dat goed uit?
Nee, eigenlijk niet. Het is Igor Vrebac. Maar Igor Vrebac? Het is op zijn Nederlands, dus dat is het moeilijker uit te spreken.
Ja, die domme Hollanders. Oké. Okay. Dat interpreteerde ik zo. Jonge theatermaker ben jij, geboren in het voormalige Joegoslavië. Theater, film en televisiewetenschappen gestudeerd in Utrecht. En de Hogeschool voor de Kunsten gedaan. Dus je bent zowel theoretisch als fysiek helemaal onderlegd. Dat zien we graag. Ja. Hey, vertel eens, wat is het project dat jij wil crowdfunden?
Het project dat we crowdfunden heet Best of Fringe on Tour. En dat houdt in dat tijdens het Amsterdam Fringe Festival worden er prijzen uitgereikt. En er zijn 4 voorstellingen uitgekomen, gekozen door de internationale jury. En die gaan toeren door Nederland. En daar willen we geld voor inzamelen.
Ja, en heel even terug. Fringe is een festival, theaterfestival. In Edinburgh begonnen, geloof ik. Hè? In Amsterdam ook al jaren succesvol. Ja. En dat zijn acts die kunnen gewoon meedoen. Ja. En die genereren hun eigen inkomsten.
Inderdaad. Het is op geheel eigen risico. Als kunstenaar doe je daaraan mee. En er worden heel veel gekke dingen geprogrammeerd. Van circus tot aan muziektheater en van meme tot aan dans. Dus alles zit er tussenin en het is vooral een ode aan de theatrale gekte.
Macho Macho heet de voorstelling. Wat gaan we zien?
Dat klopt, dat is de titel. En we zien 2 mannen, 2 macho's. En die jagen een ideaal beeld na over mannelijkheid. Dat ze hebben gezien op Instagram selfies en Calvin Klein modellen, reclames en dergelijke. En ja, totdat ze er eigenlijk achter komen dat het niet waard is. Tenminste, dat is mijn interpretatie die ik wil verkopen aan het publiek. Maar of dat zo is, ja, daar moet je komen kijken. Dus het is een fysieke voorstelling zonder tekst, zonder gesproken woord. Vooral heel veel beeld en zweet en sixpacks.
Zweet, sixpacks, ontblote bovenlijven. Ja. En onder andere jouw ontblote bovenlijf, toch?
Nee, niet mijn ontblote bovenlijf. Nee, ik heb nu dit keer de stap genomen om niet meer op het podium te staan. Ook al ben ik wel zo opgeleid als fysiek acteur, maar tegelijkertijd ook als maker. En die wens die komt nu steeds meer uit door residenties te zoeken en te vinden om dat in de praktijk te brengen, zeg maar. Dus eigenlijk mijn eigen stichting op te gaan zetten en als maker mezelf te profileren.
Hey, en dat thema mannelijkheid, het ideaalbeeld van de man, hoe ben je daarop gekomen? Want volgens mij weten we het niet meer als man.
Nee, dat klopt. Nou ja, ik weet het ook niet als man. En ik heb er ook eigenlijk helemaal geen antwoord op. De voorstelling is ook eigenlijk helemaal geen antwoord op wat moet de man nou eigenlijk. Het is veelal een portret over wat ik ervan vind. En wat ik zie in de stad zijn, wat ik zei, heel veel sixpacks en heel veel geïdealiseerde mannenbeelden. En als ik om me heen kijk naar de werkelijkheid, dan zie ik die geobjectiveerde man niet, zeg maar. Dus het is een heel groot paradox eigenlijk tussen commercie en de realiteit. En die fascinatie en eigenlijk ook frustratie wil ik heel graag tonen. Ik liep in de sportschool met het doel om een Calvin Klein lichaam te krijgen. Nou, dan krijg je dat en dan voegt het eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Dus eigenlijk wat ik wil zeggen met de voorstelling is, je mag best wel hard trainen als man zijnde, maar weet ook dat er een kwetsbare kant van je verwacht wordt eigenlijk.
En hoe kwam je erachter dat die kwetsbare kant ook nodig was? Want jij ziet er behoorlijk patent uit, zeg maar. Liep jij ergens tegen een deur aan zo van, nou ja, je kan er goed uitzien, maar er moet ook inhoud bij zitten?
Om het algemeen te stellen vind ik dat de maatschappij gewoon heel hard aan het worden is. En alles is plat en snel en alles gaat om likes verzamelen. En weet je, alles is tweedimensionaal. Dus we vergeten te kijken naar ontmoetingen, naar de driedimensionaliteit van ons samen zijn. En dat vind ik heel erg belangrijk. En theater is daar bij uitstek het perfecte medium voor, omdat het in het hier en nu gebeurt. Dus dat samengevoegd, lang verhaal kort, ik moest daar een voorstelling over maken. En je kan er dus ook heel veel andere dingen in zien, los van mannelijkheid getrokken, zeg maar.
Wat zijn nou typisch bewegingen, want het is een meme-voorstelling, die echt mannelijk zijn? Die passen bij dat Calvin Klein beeld wat jij omschrijft. Wat voor bewegingen wil je dan zien van je dansers, van je acteurs?
Dat ze hun t-shirt heel sloom en traag uittrekken. Mm. En flirten met het publiek. hun sixpacks aanspannen. Net zo lang totdat het echt pijn gaat doen bij het publiek zelfs. Omdat je ernaar kijkt, dat je jezelf echt afvraagt waarom. En dat je daar eigenlijk heel snel ook een antwoord op krijgt van... dat is wel... Ik zie waarom, maar het hoeft niet. Dus je ziet mannelijke soort van Vogue-bewegingen. Terwijl het geen Vogue-dans is, zeg maar. Dus het is heel veel poses die je... in al die modebladen ziet, of op al die covers, op al die billboards.
En als je zegt, we hebben zachtheid nodig, dan zet je daar iets tegenover, denk ik. Wat voor bewegingen worden het dan, zeg maar?
Nou, ik was vooral geïnteresseerd naar hoe lang kun je een beweging volhouden als man zijn, als fysiek sterke man. En wat schuilt daarachter, zeg maar, als je dat alleen maar poogt... vol te houden, zeg maar. En dan zie je dat de spieren gaan trillen, dat het zweet gaat druppen, dat de plasjes ontstaan op de vloer. En daarin zit gewoon heel veel kwetsbaarheid. Ook al laten zij dat niet zien, voor mij als publiek of voor jullie als publiek zijn, zie je dat. Ga je dat, zeg maar, ga je dat zo interpreteren? Dus een huilend lichaam, een soort van... Alsof het doet zoveel moeite om vol te houden dat het gaat trillen en dus eigenlijk misschien zelfs gaat huilen. En dat is mijn theatrale interpretatie van de kwetsbare kant van de man.
Hoe gaan jouw acteurs daarmee om? Want die hebben dat lichaam, die hebben die sixpack. Dus misschien denken die wel van flikker maar op met je kwetsbare lichaam. Ik heb het en ik ga het laten zien.
Ja, klopt. Zij zijn eigenlijk ook helemaal niet bezig met die kwetsbaarheid. Dat staat eigenlijk helemaal los van wat zij doen op de vloer. Dat is de theatraliteit, zeg maar, van de voorstelling. Zij zijn gewoon bezig met iedere keer een stapje meer te geven en te doen en te laten zien vooral. En dat is... dan zie je hun kwetsbaarheid. En ja, zij gaan er gewoon helemaal voor. Dus met gevolg dat ze ook soms blauwe plekken overhouden. Maar dat is hun eigen schuld. Ik heb nooit gezegd, creëer maar blauwe plekken op je lichaam. Dus.
Ik snap dat je jezelf nu even aan het vrijpleiten bent. Dat is heel, heel slim. Wat voor reacties krijgt jouw voorstelling? Bijvoorbeeld vrouwen die in de zaal zitten, of mannen misschien wel, en die denken, ik vind die sixpacks wel leuk eigenlijk. Wat snappen zij de betekenis en waarderen ze dat ook?
Ze waarderen het best wel. Tenminste, dat is wat ik hoor. En ik hoor ook wel kritiek dat mensen het niet snappen waarom het zo lang duurt. Maar daarin zit tegelijkertijd ook een antwoord. En mannen, zowel mannen als vrouwen vinden het een mooi plaatje om naar te kijken. En in het begin is het heel ambitieus en cool. En op het einde is het heel erg grotesk en treurig eigenlijk. Dus... Ja, je wordt echt met de neus op de feiten gedrukt. En dat vind ik, die feedback vind ik wel heel erg leuk om te horen.
Ja. Die andere voorstellingen die ook meegaan op deze tour, kun je daar iets over vertellen? Hoe zitten die in elkaar?
Ja, voor het eerst gaan dit jaar de winnaars van de internationale prijs mee op tour. Die komen uit België, Vlamingen zijn het. En die hebben een muziektheatervoorstelling gemaakt met vierkante hoofden en synthesizer. En echt een te gekke voorstelling. Een andere voorstelling is van Carlijn, een Nederlandse maker. Die heeft ook een muziektheatervoorstelling over de profeet Cassandra. Die die de ondergang van haar eigen stad aankondigde, maar niemand luisterde naar haar. En dan hebben we Efes, twee meiden danseressen. Die hebben ook een fysieke uitputtingsslag gemaakt. Geïnspireerd op het getal 0. Dus zij zoeken de oneindigheid op. Ook in een hele toffe, interactieve voorstelling.
Tot slot, waar heb je het geld voor nodig? Je bent aan het crowdfunden. Wat gaat er met de euro's gecrowdfund gekocht worden?
Een hele goede vraag, want mensen willen natuurlijk weten waar hun geld naartoe gaat. Denk vooral aan de logistiek. Benzine bijvoorbeeld. Decors moeten opgeslagen worden. We moeten eten. We moeten ook betaald krijgen, want we hebben ervoor gestudeerd. Het is gewoon een vak, jongens. Het is geen hobby. dat soort dingen. De techniek moet bijvoorbeeld betaald worden. Er zit heel veel. Er gaat gewoon heel veel geld in zitten in zo'n tour. En we moeten er komen. Een busje moet gehuurd worden.
Waar gaan jullie heen eigenlijk? Waar gaat de tour naartoe?
Ja, we gaan naar Rotterdam op 23 maart. En we gaan naar Arnhem op 3 april. Op 5 april staan we in Den Haag. En 18 en 19 april in Utrecht. En 24 april sluiten we af. En dan nemen we heel Theater Bellevue over in Amsterdam.
Waanzinnig.
Ja.
Wat voor verwachtingen heb je voor ten aanzien van het publiek? Ik bedoel, je hebt al heel veel reacties gehad, maar waar hoop je op zo verspreid door Nederland?
Nou ja, vooral een kennismaking met nieuw publiek. Omdat we dus met z'n vieren zijn, is het heel erg leuk dat we elkaars publiek aan elkaar kunnen voorstellen. Want mijn publiek is denk ik wel anders dan dat van Carlijn of van de danseressen van Effes. Of helemaal van de jongens van Cluster, de voorstelling uit België. Dus het is een hele leuke kruisbestuiving. En voornamelijk ook kennismaking met nieuwe steden. En buiten Amsterdam komen. Dat is heel belangrijk als jonge maker. Want soms denk je dat hier alles gebeurt. En soms denken andere mensen dat ook van ons. Dat wij denken dat hier alles gebeurt. Maar dat is niet zo. Dus er is theater overal in het land. En dat willen we graag laten zien.
Gek. Dankjewel Igor. Succes.
Dankjewel.
Fringe on Tour dus. Daar gaan we voor crowdfunding. Hieronder zie je op welke website je dan moet staan als je dat wilt steunen. Tot zover Kunst en Slang voor deze week. En volgende week zitten we in Antwerpen. Zijn we bij Sam Dillemans, de schilderlegende. Hij heeft een soort eigen expositieruimte voor zichzelf. Permanent ingericht. En daar zijn we te gast. Fantastisch bijzonder. Tot volgende week.